Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights, especially since I was proudly the person responsible for the ending of something that all legal scholars, both sides, wanted and, in fact, demanded be ended. Roe v. Wade. They wanted it ended. It must be remembered that the Democrats are the radical ones on this position because they support abortion up to and even beyond the ninth month. The concept of having an abortion in the later months and even execution after birth, and that's exactly what it is, the baby is born, the baby is executed after birth, is unacceptable, and almost everyone agrees with that. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state. Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day, this is all about the will of the people. You must follow your heart or, in many cases, your religion or your faith.
Donald Trump legt uit dat de staten nu aan zet zijn als het om de abortuswetgeving gaat. Met andere woorden, hij gaat niet de campagne in met een pleidooi voor een nationaal verbod op abortus. Ja, en dat lijkt toch bovenal een politieke keuze te zijn. Aan de andere kant is het ook alweer een logische keuze. Misschien dat we even een stap terug moeten doen. Wat is er ook alweer allemaal gebeurd? De Republikeinen die pleiten al decennia lang voor het afschaffen van Roe v. Wade. En Roe v. Wade staat eigenlijk voor een zaak die ooit gevoerd is in de jaren 70, waarin het over het recht van een vrouw om abortus te hebben ging. Toen is er besloten dat een vrouw dat recht heeft. En sindsdien is er dus een landelijk recht op het hebben van een abortus. Dus Roe v. Wade staat gelijk voor het federale recht op het hebben van een abortus. Nou, zoals jullie weten is dat door het Hoge Rechtshof afgeschaft. Die hebben gezegd, ja, eigenlijk moet dat terug naar de staten. En dat is natuurlijk mede gebeurd door Donald Trump, die maar liefst 3 hoge rechters heeft mogen benoemen in 4 jaar tijd. En al die 3 die hoge rechters kwamen van datzelfde lijstje met zo'n 20 rechters. Dat lijstje heeft hij nog steeds, al zijn het er nu natuurlijk 17. Waarvan hij zegt dat hij gaat kiezen als hij hoge rechters mag benoemen. En daarmee heeft hij eigenlijk, toen hij dat lijstje bekend maakte in 2015, aan het conservatieve deel van de Republikeinse Partij, die dus al heel lang als wensenlijstje had om een einde te maken aan Roe v. Wade, laten zien van ja, ik mag dan wel een voormalige democraat zijn uit New York, maar ik sta inhoudelijk echt aan jullie kant. Als ik zeg dat ik pro-life ben, voor het leven ben, dan zeg ik dat niet alleen maar, dan meen ik dat ook echt. Zie dit lijstje met hoge rechters die ik ga benoemen als ik president mocht worden. Was een enorm slimme zet van hem en fair is fair, eerlijk is eerlijk. Hij heeft zich daar ook aan gehouden. De 3 rechters die hij benoemd heeft, die kwamen vanuit dat lijstje. En hij realiseerde daarmee een lang gekoesterde droom van conservatief Amerika. Roe v. Wade werd kapot gemaakt. Nou, dat is dus aan de ene kant iets om heel trots op te zijn. Dat zegt Trump ook vaak. Hè? I am your pro-life president. Hij zegt het ook in het audiofragment van net. Het is een videoboodschap die hij op Truth Social had geplaatst. Ik ben degene die Roe v. Wade gekild heeft. Maar tegelijkertijd is dat een probleem. Want wat je merkt sinds dat gebeurd is, is dat het abortusonderwerp een gigantisch groot verkiezingsthema is geworden onder democraten. Met name veel vrouwelijke kiezers, lang niet allemaal hoor, maar een groot deel van de vrouwelijke kiezers. En toch ook wel een flink deel van de jongeren zegt van ja, maar dat recht op abortus, dat is gewoon iets wat mensen moeten hebben. Dat is nu afgepakt, het moet terugkomen. Het is daarmee een gigantisch groot verkiezingsonderwerp geworden voor de Democratische Partij. Terwijl mijn kritiek op de Democratische Partij natuurlijk ook vaak is van ja, waar staan jullie nou voor? Hè? Je kunt wel zeggen steeds, ik ben Trump niet. En je kunt vervolgens ook waarschuwen voor het einde van de democratie. Maar als kiezers denken, ja, zo'n vaart zal dat niet lopen met het einde van de democratie. Waarom zou ik dan op de Democratische Partij stemmen? Nou, dit is nou zo'n onderwerp, het abortusonderwerp. Dat is nou zo'n onderwerp waarvan je kunt zeggen, dat is een reden om op de Democraten te stemmen. Als je tenminste vindt dat je als vrouw zelf over je eigen lichaam gaat. Nou, Trump Is de afgelopen maanden in gesprek geweest met partijgenoten. Want je ziet nu dat heel veel mensen binnen de conservatieve beweging verder willen gaan. Die zeggen, ja, het nationale recht op abortus is afgeschaft. Betekent dat sommige staten het toestaan, andere staten niet. Neem bijvoorbeeld Alabama. Daar werd zelfs op een gegeven moment de IVF-behandelingen aan banden gelegd. Nou, ook daarvan heeft Trump overigens in deze video nu gezegd, IVF-behandelingen zijn belangrijk. Het stichten van een gezin is toch iets wat conservatieve Amerikanen, religieuze Amerikanen moeten toejuichen. Dus ik juich het ook van harte toe dat er IVF-behandelingen zijn. In Alabama heeft het lokale congres daar inmiddels de IVF-behandelingen ook weer mogelijk gemaakt. En Trump zei in zijn video, dat vind ik heel goed. En nu ik het daar toch over heb, laat mij dan even zeggen wat ik vind van het abortusstandpunt. Nou, dat zei hij dus in het fragment van net. Trump zegt, ik ga niet de verkiezingen in met een belofte om abortus landelijk aan banden te leggen. Ik vind dat het zo moet blijven zoals het nu is. Namelijk dat de staten bepalen in hoeverre zij wel of geen abortus toestaan. Nou, en dat gaat dus in tegen een wens die de afgelopen maanden gegroeid is onder veel conservatieve Amerikanen die eigenlijk zeggen, Ron DeSantis was daar ook een voorbeeld van. Ja, je zou eigenlijk landelijk het voorbeeld van een aantal conservatieve staten moeten volgen. Bijvoorbeeld dat je zegt, landelijk gaan wij abortussen verbieden na 6 weken of misschien wel na 15 weken. Daar moet dan een discussie over plaatsvinden. En Donald Trump die voelde daar aanvankelijk wel wat voor, maar die is tegelijkertijd politiek niet gek. En die weet dat hij daarmee natuurlijk de Democraten een nog groter verkiezingsonderwerp geeft. En dus kiest hij eieren voor zijn geld en maakt hij nu na lang wikken en wegen bekend dat hij dus niet met zo'n landelijke scherpe abortusregel de verkiezingen ingaat, maar dat hij zegt zoals het nu is, zo moet het blijven. Dus er zullen staten zijn, Alabama, Florida, Texas, waar de abortuswetgeving heel streng is. Maar tegelijkertijd zullen er staten zijn zoals New York en Californië, waar de abortuswetgeving heel ruim is. Dat is, zoals Trump dat noemt, the will of the people. Dus dat is aan de ene kant een politieke keuze van Trump. Want hij wil eigenlijk dat grote onderwerp wat de Democraten nu hebben richting de verkiezingen in november een stukje kleiner maken, een kopje kleiner slaan. Door te zeggen, ik ga het echt niet strenger maken dan dat het nu is. Ik wil dat het zo blijft. Tegelijkertijd vind ik het ook een logisch standpunt van Trump. Want wat heel veel Republikeinen al jarenlang zeggen, en daarom wilden ze van Roe v. Wade af, is dat ze zeggen, ja, wij zijn de partij die tegen die hele grote overheid is. Wij vinden dat de staten meer aan zet moeten zijn. En de Verenigde Staten zijn ook een verzameling van heel verschillende staten. En dat betekent dat als het over tal van onderwerpen gaat, dat staten daar zelf hun eigen beslissingen over moeten kunnen nemen. Massachusetts is Alabama niet en Californië is Oklahoma niet. Staten moeten zelf hun eigen beslissingen kunnen nemen als het over een reeks van onderwerpen gaat. En dit is er daar eentje van. Nou, nu is dat ook het geval. En daarom is het ook op zich niet heel gek dat Donald Trump zegt, weet je wat, laten we het houden zoals het is. Het is een kille politieke keuze van Trump om deze beslissing nu kenbaar te maken. Hij moest dit snel doen om de Democraten een beetje de wind uit de zeilen op dit onderwerp weg te nemen, voor zover dat mogelijk is. Maar het is ook gewoon een logische beslissing om het nu hierbij te houden. Hè. De Republikeinen hebben nu wat ze al heel lang wilden, dat de staten bepalen hoe ze met die abortuswetgeving omgaan. Nou, dan moet je dat misschien ook maar zo laten. Het is helemaal niet zo gek dat Trump dit nu beslist. En het is dus ook heel slim dat hij dit nu beslist. Want richting die verkiezingen moet je niet willen dat de komende maanden iedereen over Trump kan zeggen, pas op, als Trump aan de macht komt, dan gaat hij landelijk het abortusrecht nog veel meer inperken. Dan gaat hij tegen alle staten zeggen, er moeten heel strenge abortuswetgevingen komen. Daarvan kan Trump nu zeggen, nee hoor, als jij in New York woont en je vindt dat er een ruimere abortuswetgeving moet zijn, dan is dat nu zo en dan blijft dat zo. Dat komt door mij, want ik ben degene die Roe v. Wade heeft afgeschaft. Dus zo maak je van iets wat politiek gevoelig ligt, het iets minder gevoelig bij toch een hele grote groep gematigde kiezers. Goed, tot zover wat mij is opgevallen de afgelopen dagen. Dan nu naar jullie vragen die jullie weer keurig hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, dank dus nogmaals voor het insturen van al die vragen. Ik zeg dat regelmatig, maar ik ben echt heel blij mee, want dat maakt dat ik gewoon allerlei onderwerpen en punten behandel waar ik zelf misschien niet op kom. omdat jullie daar vragen over stellen. En het maakt ook dat als jullie vragen over een onderwerp stellen, als jullie heel veel vragen over een onderwerp stellen, dat ik, zoals in de vorige podcast, daar dus extra aandacht aan kan besteden. Zoals bijvoorbeeld die rol van geld in de Amerikaanse politiek. Dus keep it going, zou ik zeggen. Dan begin ik maar gewoon met de vraag die bovenaan mijn lijstje staat. Die is van Kai. En Kai die vraagt: hey Raymond, geeft de media wel genoeg aandacht aan een steeds grotere groep Republikeinen met een never Trump mindset, in plaats van het blind staren op de positieve peilingen voor Trump? Ja, ik vind dus, Kai, maar dat ben ik, dat daar juist best wel veel aandacht naartoe gaat. En soms zelf te veel. Je hebt zo'n club die heet The Republicans Against Trump. Je hebt de Lincoln Project bijvoorbeeld. En die maken bijvoorbeeld, dat zijn Republikeinen, en die maken dan bijvoorbeeld anti-Trump spotjes. En ik zie dat hier ook in Nederlandse talkshows langskomen. En daar wordt dan heel veel waarde aan gegeven. Terwijl ik denk, ja, er is een grote groep traditionele Republikeinen die inderdaad never Trumpers zijn. Maar het mooie van Trump is nou juist, voor de Republikeinse partij dan, dat Trump ook heel veel kiezers naar zich toetrekt die heel lang democraat zijn geweest. Dat is ook de reden dat die staten waar een grote arbeidsklasse is, een grote werkende klasse is, waar veel blue-collar jobs zijn, zoals Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dat die nu ineens winbaar zijn voor de Republikeinen. Sterker nog, de Republikeinen staan daarvoor in de peilingen, terwijl dat de afgelopen jaren, voordat Trump ten tonele verscheen, echt niet zo was. Dus ik vind juist dat er te veel aandacht uitgaat aan die groep kiezers die zich dan van Trump afzet, omdat Trump ook heel veel kiezers wint. Dan stelt Kai nog een vervolgvraag en die zegt dan eigenlijk, ja, door dit te doen, hè, dus door steeds maar die peilingen die zo goed zijn voor Trump te noemen, werken de media dan straks niet mee aan aan Trump, die dan die uitslag mogelijk niet accepteert, omdat hij in de peilingen steeds voor staat. Ja, Kai, dat zou kunnen, maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. De peilingen zijn de peilingen. Peilingen zijn overigens ook geen voorspellingen. Peilingen die worden gedaan door onderzoeksbureaus en die geven trends weer. Daarom hoor je mij ook nooit zeggen, er is net een peiling uitgekomen en Trump staat daar nu op 44%, terwijl hij eerst 43% had. Nee, ik pak over het algemeen alleen maar peilingen van Real Clear Politics, want die gooien namelijk alle peilingen op één hoop en nemen daar het gemiddelde van. En ik heb het ook over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, alleen maar over trends. Dus ik zeg dan dat bijvoorbeeld nu, sinds de State of the Union van een paar weken geleden, Biden in heel veel staten weer richting Trump kruipt en ze weer nek aan nek staan. Dat soort dingen hoor je mij zeggen. Dus je kunt er trends uithalen en als de trends zijn, en dat zijn ze heel lang geweest, dat Trump een steeds grotere voorsprong krijgt, ja, dan is dat nieuws. En het kan best zijn dat dan Trump later zegt, ik stond toch in alle peilingen voor, hoe kan ik nu verliezen? Ja, dat kan. Maar dat is geen reden, vind ik, om ze niet te noemen. Dan een vraag van Niels. Die zegt, hey Raymond, vraag je voor de podcast, welke swing state denk je dat er dit jaar het belangrijkst zal zijn, zoals Florida in 2000? Met andere woorden, wat is het nieuwe Florida voor 2024? Ja, Niels, ik denk dus, ik noemde de staat net ook al, een staat als Wisconsin bijvoorbeeld. Daar was het ontzettend spannend de afgelopen keer. Ik denk dat dat nu ook zo zou zijn. Maar ook een staat als Michigan of Pennsylvania, dat zijn ook staten die heel belangrijk gaan zijn, denk ik, in november. Omdat daar die twee kandidaten momenteel heel erg dicht bij elkaar liggen. Dus het nieuwe Florida is, denk ik, Wisconsin, of Michigan bijvoorbeeld. Ik denk echt dat we op die staten moeten letten. Dan een vraag van Dennis. Die zegt, hoi Raymond, ik volg jouw podcast op de voet en ik vraag me af hoe jij denkt over de claim van Trump dat hij de oorlog in Oekraïne in 24 uur kan oplossen. Ja, Dennis, dat is natuurlijk typisch Trump. Hè? Die spreekt in hyperbolen. Die denkt dat dat in binnen een dag kan. Dat wil niet zeggen dat al zijn kiezers ook geloven, en ik zou dat ook niet geloven, dat hij het in een dag kan oplossen. Maar hij wil daar maar mee zeggen, ik ga daar gewoon pragmatisch naar kijken. Ik heb niks met Poetin. Ik heb niks met Zelensky, is de hoofdboodschap. Laten we gewoon eens kijken of we tot een deal kunnen komen. Nou ja, ik denk dus niet dat hij dat binnen een dag kan doen. Ik denk wel dat Trump ervoor kan zorgen dat een einde van dat conflict mogelijk in een stroomversnelling kan komen, omdat hij inderdaad niet per se heel veel met Oekraïne bijvoorbeeld ook heeft. En daardoor kan hij Oekraïne dwingen om misschien wel heel veel weg te geven. Of Europa moet de verdediging van Oekraïne op zich nemen, maar dat is nog zo makkelijk niet. Dus door een verkiezing van Trump kan mogelijk het conflict in Oekraïne wel degelijk snel tot een eind komen. Wil niet zeggen dat het goed voor Oekraïne afloopt, natuurlijk. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Ik heb er nog heel veel liggen, maar daar kom ik dan weer in een volgende podcast op terug. Heb jij nou een vraag die je ook beantwoord wil worden? Stuur die dan in. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die dus weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.